En daarna openen we de schrift en we lezen vanmorgen het woord van God uit het evangelie van Matteüs hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 23.
En te dien dagen, Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft die zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart des volks is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben ze toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen, en met het hart verstaan en zich bekeren, dat ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, ik zeg u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien, en te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt hetgeen in zijn hart gezaaid was. Zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is, maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is. Deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord, en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud.
We dienen u vanmorgen het woord van God door het gedeelte dat u gelezen is, Matteüs 13... En we staan dan vanmorgen stil bij het eerste gedeelte van de gelijkenis van de zaaier, en vanmiddag bij het tweede gedeelte. Daarom vanmorgen dus vers 3 tot en met 6 en de uitleg in vers 19 tot en met 21. Vanaf vers 3 zie en zij, er ging uit om te zaaien. En als zij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg en de vogels kwamen en aten dat zelf wel op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En aan de uitleg vanaf vers 19. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Toch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Gemeente, u bent vanmorgen naar de kerk gekomen. En waarschijnlijk is dat voor u en jou vanmorgen niet eens een vraag geweest. Zullen we vandaag ook naar de kerk gaan? Of niet? Je gaat. Natuurlijk. Altijd. Trouw. Het is fijn als dat zo is. Dat is een goede gewoonte. Dat is buitengewoon belangrijk zelfs, omdat de Heere beloofd heeft dat hij juist in de kerk onder de prediking van het woord wil werken. Iemand heeft eens een boekje geschreven onder de titel Waarom zou ik naar de kerk gaan? En hij bespreekt in dat boekje meer dan 20 redenen om dat te doen. En de eerste reden die hij noemt is: waarom zou ik naar de kerk gaan? Om een kans op bekering te lopen. Om de kans te lopen om bekeerd te worden. Want de Heere wil juist hier werken. Door zijn woord. En daarom is het fijn dat u er bent. Ouderen, jongeren, kinderen. Maar er is nog een volgende vraag van belang. Hoe bent u in de kerk? Hoe hebt u zich voorbereid? Wat leeft er nu in uw hart? Want dat is van wezenlijk belang voor wat het woord doet in uw leven. Wat je eraan hebt om in de kerk te zijn. En daar willen we vandaag bij stilstaan vanuit de gelijkenis van de zaaier. Dat is een heel belangrijke gelijkenis en daar zit veel onderwijs in. En daarom willen we daar twee keer naar luisteren. Vanmorgen naar het eerste gedeelte, vanmiddag naar de tweede helft. Maar dat hoort dus bij elkaar. Thema voor de preek is dan ook de gelijkenis van de zaaier. En we letten vanmorgen op drie dingen. In de eerste plaats op de bedoeling van deze gelijkenis. In de tweede plaats op het zaad op de weg. En in de derde plaats op het zaad op de steenachtige grond. De gelijkenis van de zaaier. We letten op de bedoeling van deze gelijkenis. Het zaad op de weg en het zaad op de steenachtige grond. De Heer Jezus vertelt een verhaal over een zaaier. En het is best mogelijk dat er op dat moment ergens daar op de hellingen van het meer van Galilea een zaaier bezig was. Dat zaaien ging toen niet zoals bij ons tegenwoordig, met machines of met hectares tegelijk. Maar elke boer had zijn eigen kleine stukje grond. En daar zaaide hij om van de oogst daarvan te kunnen leven. En die boer heeft natuurlijk eerst zijn land klaargemaakt. Het onkruid verwijderd, stenen weggehaald, het land geploegd. En als het land dan klaar is, gaat hij zaaien. Jongens en meisjes, jullie hebben misschien wel eens een plaatje gezien van zo'n zaaier. Zo'n zaaier die had een soort schort om, met voor zijn buik een grote zak. En daar had hij het zaad in zitten. En elke keer pakt hij dan een hand zaad en dat strooit hij voor zich uit. En zo loopt hij over de akker. Hij strooit natuurlijk niet alles tegelijk, maar zeker ook niet te weinig. Hij zaait gul en breed en hij wil geen stukje grond overslaan. En hij hoopt natuurlijk op een goede oogst. Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Wie is die zaaier en het zaad? Christus legt deze gelijkenis zelf uit, dus dat wordt ons heel duidelijk. Het zaad dat gestrooid wordt, is het woord van God. In Matteüs 13 wordt dat niet expliciet genoemd, al is het wel duidelijk. In Lucas 8, waar deze gelijkenis ook staat, staat dat er wel. Het zaad is het woord Gods. En dat is een beeld dat we in de Bijbel vaker tegenkomen. Het woord van God als zaad. Petrus schrijft dat bijvoorbeeld aan de gelovigen in Klein-Azië. U bent wedergeboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het woord is het zaad van de wedergeboorte. Het is zaad dat niet vergaat, onvergankelijk. In vers 19 van onze tekst noemt de Heer Jezus het het woord van het koninkrijk. Het woord, de prediking over het koninkrijk van God. Het zaad dat gezaaid wordt, dat is dus de prediking van de Heer Jezus Christus zelf. En daarmee zijn we dus ook meteen bij de zaaier. Dat is Christus. Hij zaait het woord van God. Hij verkondigt het woord. Hij roept zondaren tot bekering. En de Heer Jezus spreekt in deze gelijkenis dus allereerst over zijn eigen werk. En de vrucht op dat werk. En tegelijk mogen we zeggen, dat werk van de Heere Jezus gaat nog steeds door. Niet alleen toen hij op aarde was, maar ook na zijn opstanding, ook na zijn hemelvaart. Toen heeft Christus zijn discipelen uitgezonden om het evangelie te verkondigen. En zo roept de Heere nog steeds mensen om zijn woord te verkondigen. En ook een zendeling of een predikant of een ouderling is een zaaier van het woord van God. Daar gaat het dus om in deze gelijkenis. De zaaier is de Heere Jezus en allen die in zijn naam het woord verkondigen. Het zaad is het woord van God. En dat zaad is goed. Zeker, er kan ook verkeerde of een eenzijdige boodschap gebracht worden. Daarover gaat de volgende gelijkenis in Matteüs 13, de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Dat is een beeld van de duivel die ook mensen kan gebruiken om dwaalleer of twist of verwarring te zaaien. Maar in de gelijkenis van de zaaier is het zaad goed. Het is het woord van God zelf en het wordt gebracht door de Heere Jezus Christus. Dat is nogal duidelijk, denkt u misschien, want zo legt de Heer Jezus het zelf uit. Maar voordat we nu verder gaan in deze gelijkenis, moeten we er even op letten aan wie hij dat uitlegt. Die gelijkenis vertelt de Heer Jezus aan alle mensen. In vers 2 staat dat. Vele scharen vergaderen tot hem. Maar vanaf vers 10 spreekt Christus alleen tot de discipelen. In Markus staat dat zelfs nog iets sterker, toen hij alleen was met de 12. Dat wil dus zeggen, de uitleg van deze gelijkenis vertelt de Heere Jezus niet aan alle mensen. En de discipelen begrijpen de gelijkenis eerst niet. En die andere mensen zullen het dus ook wel niet begrepen hebben. En zij horen de uitleg niet, dus ze gaan het ook niet begrijpen. En waarom is dat? Waarom vertelt de Heere Jezus er niet meteen duidelijk bij wat het betekent? Dat is omdat hier een belangrijk keerpunt is in het optreden van de Heere Jezus. Er waren eerst veel mensen naar hem toegekomen, die wilden hem wel eens horen. Maar gaandeweg, toen zijn boodschap duidelijker werd, vertrokken er steeds meer. En de mensen die nog wel blijven, die zijn vooral uit op iets bijzonders. De Heer Jezus heeft wonderen gedaan, nou dat willen ze ook wel eens meemaken. Het gaat hen dus niet om de Heer Jezus zelf, om zijn werk als zaligmaker, maar om iets bijzonders mee te maken. En daarom vertelt de Heere Jezus een gelijkenis. Dat is een belangrijk punt om te onthouden, gemeente. Wij denken vaak dat een gelijkenis een illustratie is, een goed voorbeeld om iets duidelijk te maken. En dat is het soms ook. maar niet altijd. Hier zegt de Heer Jezus juist dat hij deze gelijkenis vertelt om het niet duidelijk te maken. Het is een verhulling. Daarover gaat er in vers 10 tot 17. De discipelen vragen waarom de Heer Jezus eigenlijk een gelijkenis vertelt. En dat doet de Heer Jezus, zegt hij, om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen duidelijk te maken aan zijn discipelen. Die gelijkenis geeft dus wel onderwijs, maar niet voor iedereen. En het eindigt niet voor niets met vers 9. Wie oren heeft om te horen, die horen. Het is om zo te zeggen, voor de goede verstaander. Dat is geen willekeur van de Heere Jezus. Alsof hij zich zomaar terugtrekt en die andere mensen niet tot bekering zou willen roepen. Zo is het niet. Maar de Heere Jezus zegt hier juist dat het volk dat doet. Zij houden zich terug van Christus. Zij sluiten hun ogen en hun oren voor wie hij werkelijk is. En als ze zelf niet willen, dan kiest de Heere Jezus, om zo te zeggen, een manier van spreken die bij hen past. Ze horen wel een mooi verhaal, maar de boodschap begrijpen ze niet, want die willen ze niet horen. En dat blijkt ook wel uit de reactie op deze gelijkenis. De Heer Jezus wil zijn hoorders met dit verhaal prikkelen. Wat zou hij ermee bedoelen? Maar de enigen die komen vragen wat het betekent, zijn de discipelen. De anderen hadden het ook kunnen vragen, maar ze doen het niet. Ze hebben genoeg aan dat mooie verhaal. De echte boodschap van de Heere Jezus Christus, wie hij werkelijk is, waarom hij gekomen is, is alleen te verstaan door het geloof. En daarom is onze houding tegenover zijn woord en de reactie op zijn woord zo geweldig belangrijk. Want daar gaat deze gelijkenis dus over. Wat werkt het woord van God uit in ons leven? Daar valt de beslissing. En het is dan ook niet voor niets dat de Heer Jezus deze gelijkenis als eerste vertelt. De gelijkenis van de zaaier is de eerste van de gelijkenis. En hij wordt 3 keer verteld in de evangelie, Matthäus, Marcus en Lucas. En dit is de sleutel tot alle gelijkenissen. Zo zegt de Heer Jezus het zelf in Marcus 4, vers 13. Weet gij deze gelijkenis niet? Hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? Dat wil zeggen, deze gelijkenis is de sleutel. De boodschap van deze gelijkenis is essentieel. Zo kun je dat op school soms ook hebben. Bij rekenen of bij wiskunde bijvoorbeeld. Als je aan het begin van een onderwerp 1 stukje niet snapt. En dat is nou precies waar het om gaat. Dan kun je daarna heel veel oefenen en heel veel uit je hoofd proberen te leren. Maar als je het op dat ene cruciale punt niet begrijpt, als het daar verkeerd gaat, dan lukt de rest ook niet. En zo is het ook met de gelijkenis van de zaaier, zegt de Heer Jezus. Wie deze gelijkenis niet begrijpt, die zal ook de rest van zijn onderwijs niet begrijpen. Onze houding tegenover het woord van God is essentieel. Daar valt de beslissing in mijn verhouding tot de Heer en voor de vrucht op zijn woord. Gemeente, hoe is dat bij ons? Bij u, bij jou, bij mij. Hoe is onze houding tegenover het woord van de Heer? Daarom begon ik de preek met de vraag hoe u naar de kerk gekomen bent. Fijn dat u er bent. Maar bij de Heere Jezus kwamen ook veel mensen. Maar ze luisteren niet met hun hart naar het woord van Christus. En dan draagt het geen vrucht. En voor de vrucht op het woord, dat laat deze gelijkenis ons zien. De vrucht op de prediking is het wezenlijk hoe het woord ontvangen wordt. Hoe ons hart is. Hoe wij luisteren. Nou, maar als die dominee komt, kun je net zo goed thuis blijven. Wordt er soms gezegd. Daar heb je niks aan. Die preekt zo moeilijk, of zo lang, of zo oppervlakkig juist. Ja, als je zo naar de kerk komt, dan zul je er inderdaad wel niks aan hebben. Maar dan ligt dat niet aan de dominee, maar aan u of jou. Begrijpt u mij goed? Dat is nooit iets waar dominees zich achter mogen verschuilen. Die moeten hun uiterste best doen om het woord van de Heere zo zuiver en helder en goed mogelijk te brengen. Natuurlijk doet het ertoe hoe er gepreekt wordt. Maar hier laat de Heere ons zien dat voor de vrucht op zijn woord allereerst de gesteldheid van ons hart van belang is. En dat geldt ook voor dominees. En als je nu zo naar de kerk komt, dat het je niet gaat om de dominee, maar om het woord van God te horen. Als je gebeden hebt voor de dominee en voor je eigen hart, zou de Heere je dan laten zitten in de kerk en weer naar huis laten gaan, terwijl er helemaal niets is waar je wat aan hebt? Gemeente, komen wij zo naar de kerk, u en ik, om Gods woord te horen. Was het vanmorgen alleen maar gewoonte dat u kwam? Of ziet u er naar uit wat de Heere vandaag tot u te zeggen heeft? Bid je om zijn licht en zijn genade. Want daar is het woord van de Heere op gericht, om ons bij hem te brengen. Hoe luisteren wij? Want het woord van de Heer kan op heel verschillende manieren ontvangen worden. En daarover gaat het vervolg van de gelijkenis. Wij noemen dit vaak de gelijkenis van de zaaier. Zoals de Heer Jezus dat zelf doet in vers 18. Of de gelijkenis van het zaad. Maar je zou ook best kunnen zeggen, het is de gelijkenis van de vier soorten grond. Want dat is namelijk het verschil waar het in de gelijkenis om gaat. De zaaier is dezelfde. Het zaad is hetzelfde. Maar de grond waarin het zaad valt is verschillend. En er worden vier soorten grond genoemd. Vier manieren waarop een mens het woord van God kan ontvangen. En we staan vanmorgen dus stil bij de eerste twee. Een deel van het zaad, dat is het tweede inmiddels, een deel van het zaad valt op de weg. Het gaat er niet om hoeveel dat is, dat hoeft niet precies een kwart te zijn. Maar een deel valt op de weg, en bij een weg moeten we dan niet denken aan de wegen die wij kennen, vlak, geasfalteerd. Die wegen waren er in Israël niet. En daar zou een boer natuurlijk zijn zaad ook niet op gooien, want dan weet hij van tevoren dat er niks uit voortkomt. Maar we moeten hier denken aan een pad over de akker. Zo'n pad was meestal niet officieel aangelegd, maar er waren altijd mensen die over de velden ergens naartoe moesten. En zoals wij mensen dat dan meestal doen, dan neem je de kortste weg. Misschien langs de rand van de akker, misschien ook wel dwars over de akker heen. En als mensen dan 10, 20, 100 keer datzelfde stukje lopen, dan krijg je vanzelf een pad. Elke keer wordt de aarde vastgestampt. En uiteindelijk is de grond hard. En zeker als zo'n pad een stuk over de akker liep, kon een boer dat bij het zaaien niet helemaal vermijden. En als daar zijn zaad valt, dan komt het niet in de aarde. Het valt op dat pad, het stuitert misschien eens een paar keer en dan blijft het liggen. En Lucas staat er nog bij, het zaad wordt door de mensen vertrapt, kapot getrapt. Dat zaad is meteen verloren. Dat zal nooit vrucht voortbrengen. En met dat zaad op de weg bedoelt de Heere Jezus mensen die het woord van God horen. Het gaat hier dus niet over heidenen die de Heer en zijn dienst niet kennen. Maar over mensen onder het woord. Kerkmensen, kunnen we zeggen. Ze horen het woord van het Koninkrijk van God. Maar ze verstaan het niet. Het zaad van het woord valt wel op hun hart. Ze zijn in de kerk. Ze horen de preek. En gemeente, het hoeft hier echt niet te gaan om mensen die onverschillig zijn. Die alleen maar in de kerk komen omdat dat moet. Of omdat dat zo hoort. En die in de kerk slapen. Of alleen maar aan andere dingen denken. Nee, het kunnen mensen zijn. U kunt het zijn. Die naar de preek luistert. U hoort het wel. Het zaad wordt gestrooid. En toch blijft het op de grond liggen. Het woord dringt niet door in uw hart. Zo zegt de Heer Jezus dat over die mensen die op hem afkomen. Ziende zien ze niet en horende horen ze niet. Dat wil zeggen, letterlijk gesproken, zien en horen ze de Heer Jezus wel. Maar tegelijk ook weer niet. Want het dringt niet door in hun leven. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je wel naar de preek luistert. Aandachtig misschien zelfs. Maar alleen met je verstand. En je kunt het nog mooi vinden ook. Als een tekst die je eerst niet zo goed begreep, nu wel duidelijk wordt. En je vindt het misschien boeiend. Of interessant. Maar het blijft op een afstand. Het gaat niet over jou. Of je kunt luisteren voor een ander. Goed dat het eens gezegd wordt. Zou die of die het wel horen? Of je beseft misschien ook nog wel dat het woord van de Heere niet vrijblijvend is. Dat je leven moet veranderen. En je bent er ook wel van plan. Later. Dus niet nu, zoals de Heere vraagt. Het kan dus op heel verschillende manieren, maar bij allemaal komt het op hetzelfde neer. Het woord van de Heere blijft op een afstand. Het is alleen voor je verstand, of alleen voor een ander, of voor later. Maar het dringt niet door, het slaat niet naar binnen in je eigen hart. Het zaad blijft op de weg liggen. En dan komen de vogels, vertelt de Heere Jezus. Zoals altijd waar er gezaaid wordt. En die vogels pikken natuurlijk juist het zaad op waar ze zo bij kunnen. Het zaad op de weg. Dat is het werk van de duivel, zegt Christus. Die het woord dat gezaaid is, wegrukt. En u ziet hier dus dat het aan twee kanten verkeerd gaat. Voordat er gezaaid wordt, is de aarde hard geworden door al die voetstappen die er overheen gelopen zijn. En nadat er gezaaid is, wordt het zaad weggehaald. Want als je het woord gehoord hebt, zal de duivel zo snel mogelijk proberen om het zaad van het woord uit je hart weg te halen. Want al heeft het je in de kerk dan misschien niks gedaan, het zou later nog eens terug kunnen komen. En ook al maakt u of jij zich misschien helemaal geen zorgen om je ziel, de duivel maakt zich daar wel zorgen om. Die besteedt veel aandacht aan je ziel. Gemeente, hier zien wij hoe belangrijk het is welke dingen ons bezighouden. Door welke indrukken het pad van ons hart, om zo te zeggen, wordt aangestampt. En ook welke dingen ons bezighouden na de kerkdienst. Of nadat je persoonlijk in je Bijbel hebt gelezen. Het gaat in deze gelijkenis vooral om mensen bij wie het hart hard is en hard blijft. Maar we mogen die dan zeker wel doortrekken naar ons aller leven. Ik weet niet of dat bij u thuis ook wel eens gebeurt. Maar het kan soms zo zijn dat er iemand thuis komt, een man, die thuis komt uit zijn werk. En hij is fijn met eten bij zijn gezin. Maar hij zit er wel. Hij eet wel. Hij zegt wel eens een keer ja of nee. Maar hij is er eigenlijk helemaal niet bij met zijn gedachten. En wat zijn vrouw vertelt dringt helemaal niet echt tot hem door. Lichamelijk is hij thuis. Maar met zijn gedachten is hij nog bezig met een probleem op zijn werk dat hij nog niet had opgelost. En wat er thuis gebeurt dringt niet tot hem door. En gemeente, zo kan dat geestelijk ook zijn. Je zit in de kerk, maar je denkt voortdurend aan iets waarover vanochtend oneenigheid was. Of je leest 's avonds wel uit je Bijbel, maar je gedachten zijn nog bij je huiswerk of bij je e-mail. En het zaad van het woord dringt niet door in je hart. Welke voetstappen, welke indrukken staan er op de akker van ons hart? Ga dat eens na. Wat u allemaal op een dag beïnvloedt. Mensen die je spreekt. Muziek die je luistert. Websites die je bezoekt. Het beïnvloedt ons allemaal. En hoeveel dingen daarvan brengen ons niet bij de Here vandaan? En ik bedoel echt niet dat je dan eigenlijk maar moet proberen om heel de dag niemand te zien of te spreken. Alsof je je terug moet trekken in een soort klooster of zo. Dat kan niet, dat mag ook niet. Maar beseffen wij wel dat wat wij horen en zien en lezen invloed heeft op ons hart. En dat dat ons hart ook hard en ontoegankelijk kan maken voor het woord van God. En dat kan ook als je de Heere lief hebt. En daarom is het ook zo belangrijk om de Heere juist te zoeken als je jong bent. Niet omdat je hart dan niet hard is. Dat is het wel. Het is ook zondig en er is ook wedergeboorte nodig. Maar tegelijk, je hart is nog niet zo hard als bij iemand die al veel ouder is. Waar de grond, om zo te zeggen, nog veel vaster is gestampt. Juist je jeugd is de beste tijd om de Heere te leren kennen. En als zondag het woord gezaaid wordt in de prediking, dan zal de duivel dus proberen om dat woord weg te nemen. En dat kan zo makkelijk. Door iets wat er gebeurt in de kerk. Door gesprekken na de dienst op het kerkplein. En ik zeg echt niet dat u niet na mag praten. Het is heel goed om met elkaar mee te leven. Fijn als dat gebeurt. Maar als het gesprek meteen weer gaat over van alles en nog wat, behalve over de preek, zouden dat ook geen vogels kunnen zijn die het zaad van het woord wegnemen. Zodat je als je het kerkplein afreedt, de preek alweer vergeten bent. En dat kan net zo goed als je meteen weggaat. Zijn we daar persoonlijk werkzaam mee? Thuis in het gezin misschien, persoonlijk. Waar blijft het zaad van het woord in ons leven? Is ons hart ontvankelijk voor het woord van God? Of is het helemaal vastgestampt, helemaal hard geworden door zoveel andere dingen die ons bezighouden? Gemeente, wat is dan het gebed nodig? Dat de Heere zelf mijn hart opent, het om zo te zeggen omploegt, opdat er plaats komt voor Hem. Dat zijn woord ingang vindt in mijn hart. en dat het daar doorwerkt. Want dat is ook nodig. En dat brengt ons bij het derde. Het zaad op de steenachtige grond. Dat is de tweede soort grond die de Heere Jezus noemt. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En daarbij moeten we niet denken aan stenen die boven de grond uitsteken. Want die heeft zijn boer in Israël natuurlijk eerst verwijderd voordat hij ging zaaien. Het gaat hier ook niet om stenen of keien in de grond. Daar kunnen de wortels van een plant toch wel een keer langs heen. Maar het gaat hier om een stuk van het land waar een stukje onder de grond een grote rotsbodem zit. Dat kwam wel voor in Israël. Zo groot dat de wortels van een plant daar niet omheen kunnen. En blijkbaar zit die rots dan ook dieper dan een boer in die tijd kon ploegen. Of misschien zit dat helemaal aan de rand van de akker waar hij met zijn ploeg niet zo goed bij kon komen. In elk geval, je ziet het van boven niet. Het lijkt goede grond. En het zaad valt er in de aarde. En het ontkiemt. En het plantje groeit op, heel snel zelfs. Dat komt omdat die rotsbodem onder de grond de warmte nog langer vasthoudt, zodat de grond erboven waarschijnlijk wat warmer is en het zaad sneller ontkiemt. En daarbij, dat plantje heeft nauwelijks gelegenheid om wortel te schieten de diepte in. Want dan komt het op de rots. Dus alle energie gaat omhoog in de groei. Het lijkt dus heel mooi en heel goed te gaan. Zo, zegt de Heere Jezus in vers 20, is het bij iemand die het woord hoort en het terstond met vreugde ontvangt. En wat is daar nu niet goed aan? Waarom is dit nu niet de goede aarde die uiteindelijk vrucht voortbrengt? Is dat omdat iemand dat woord terstond aanneemt, meteen? Nee, dat hoeft helemaal niet. We komen in de Bijbel ook voorbeelden tegen van mensen die heel plotseling, heel radicaal tot bekering komen. Maar wel oprecht. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de stokbewaarder in Filippi. Als Paulus en Silas daar in de gevangenis zitten en die stokbewaarder die kent de Heere niet. En als dan die aardbeving geweest is en alle gevangenen zijn los, dan is hij wanhopig en hij wil zichzelf van het leven beroven. Maar als Paulus hem dan aanspreekt, dan vraagt hij, wat moet ik doen om zalig te worden? En Paulus wijst hem op de Heere Jezus Christus. En die man komt tot geloof. Meteen dus. Is het dan verkeerd dat iemand het woord met vreugde ontvangt? Dat hij blij is als hij tot bekering denkt te komen? Nee, dat hoeft ook niet. Want bij het ware geloof hoort blijdschap, vreugde in God. Bij diezelfde stokbewaarder lezen we dat hij zich verheugde. Dat hij in God geloofde. En er is geen enkele aanleiding om te denken dat die bekering niet oprecht zou zijn. En toch is het bij de mensen die de Heere Jezus tekent als het zaad op de steenachtige grond geen waar geloof. Niet dus omdat ze het woord meteen aannemen. Niet omdat ze het met vreugde ontvangen. En toch blijft het oppervlakkig. Want het lijkt hier wel alleen maar te gaan om het mooie of de blijdschap van het geloof. En bij het ware geloof hoort ook de diepte van berouw, schuldbesef, verootmoediging voor de Heer. En dat horen we bij die stokbewaarder in Filippi wel, dat hij verslagen is en vraagt wat hij doen moet om zalig te worden. En er is nog iets anders. Het gaat in het Nieuwe Testament veel over blijdschap. Maar dat komt ook een paar keer samen voor met een ander woord. verdrukking. Lijden om de naam van Christus in deze gelijkenis ook. In 1 Thessalonicenzen 1 bijvoorbeeld, daar schrijft Paulus dat de gelovigen daar het woord hebben aangenomen in veel verdrukking. Met blijdschap van de Heilige Geest. En in Hebreeën 10 wordt van de gelovigen gezegd dat ze iets anders met blijdschap hebben aangenomen. De roving van hun goederen. Dat kun je je toch niet voorstellen, dat je iemand tegenkomt waarvan je merkt dat hij verheugd is, blij is. En als je vraagt wat er aan de hand is, dan zegt hij, ja, mijn huis is leeggestolen. Dan denken wij toch bij onszelf, of hij houdt je voor de gek, of hij ligt de boel op, of hij mankeert zelf het een en ander. Dat kan toch niet? Maar dat hoort er wel bij. Die twee dingen, en die ontbreken bij mensen die de Heere Jezus hier tekent. Want de Bijbelse blijdschap van het geloof gaat altijd samen met droefheid over de zonde. En dat is ook blijdschap in de moeite die het dienen van de Heere met zich meebrengt. Als de apostelen in Jeruzalem bedreigd en gegeeseld worden, dan zijn ze verblijd, omdat ze het waardig zijn om de smaad van Christus te dragen. En Paulus schrijft ergens dat hij een welbehagen, dat hij vreugde heeft in zwakheden, smaad, nood, vervolging, om Christus wil. Want als hij zwak is, dan is hij machtig. Want die moeite drijft hem uit naar de Heere. En daarom is het vaak zo goed als ik het zelf niet meer weet. Hoe het met mijn eigen hart moet. Hoe het met mijn kinderen moet. Hoe het met het beroepingswerk in deze gemeente moet. Als men dat bij de Heere brengt. Want aan zwakke mensen, aan mensen die met hun nood tot hem vluchten, kan de Heere zijn genade zo heerlijk kwijt. Het zaad op de steenachtige plaats heeft geen wortel, geen diepte. En het is er dan ook maar voor een tijd. In het begin gaat het even goed, als het vochtig weer is misschien nog wat langer. Maar als de zon opkomt, de brandende hitte van het oosten, dan verdort het. En dat dunne laagje aarde, dat is zo helemaal uitgedroogd. En dan is er geen vocht, geen voedsel meer. Daarvoor moeten de wortels dieper de grond in. En dat kan hier niet. Dat wil zeggen, zegt de Heer Jezus, als er verdrukking of vervolging komt, om des woords wil, dan wordt hij terstond geërgerd. En geërgerd, dat betekent niet geïrriteerd, ze worden niet boos. Maar geërgerd wil zeggen, dan struikelt hij, dan valt hij. Dat plantje dat zo snel groeide, is ook zo weer weg. En daar ziet u wel in dat het oppervlakkig was. Het woord werd terstond aangenomen. Maar als er moeite komt, wordt hij ook terstond geërgerd. En die vervolging of verdrukking, dat kan van alles zijn. Dat kan openlijke vervolging zijn van christenen, zoals in de vroege kerk of op andere plaatsen in deze wereld nog steeds. Het kan spot zijn. Of dat mensen je negeren. Het kan tegenslag zijn in je persoonlijk leven, waar je juist, nu je de Heere wilde dienen, niet op gerekend had. Het leek echte groei, echt geloof, echte bekering, maar het bleek het toch niet te zijn. Hij is maar voor een tijd. Hij gelooft voor een tijd, schrijft Lucas. En we komen die voorbeelden tegen in de Bijbel. Aan het slot van Johannes 6 bijvoorbeeld. Er zijn veel mensen de Heere Jezus gevolgd. Maar als hij dan begint te spreken over zijn lijden, en dat de zaligheid alleen in hem te vinden is, dan haken veel mensen af. Velen van zijn discipelen verlaten hem, staat er dan. De mensen dus die veel verlaten hadden om Christus te volgen, die hem leken te dienen, maar die zich aan de prediking van Christus stoten en vertrekken, blijkbaar voor God. Of een ander voorbeeld uit de schrift, Demas. Dat was een van de medewerkers van de apostel Paulus. En Paulus zal, om zo te zeggen, heus wel goed gekeken hebben wie hij als medewerker in dienst nam. Hij zal Demas misschien onderzocht hebben geestelijk. We komen Demas twee keer tegen als een medewerker van Paulus. Positief dus. Maar in 2 Timotheus 4, en dat is duidelijk de laatste keer dat Demas genoemd wordt, dan schrijft Paulus: Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Het geld van de wereld of het genot van de wereld heeft het in zijn leven gewonnen. En het zaad is verdord. We komen de voorbeelden van tijdgeloof tegen in de schrift. Of misschien kent u persoonlijk wel zulke mensen. Het woord van God maakte indruk in hun leven. Ze kwamen tot bekering, misschien heel plotseling en vaak heel radicaal. Ze waren er vol van blijdschap, van inzet. Ze deden belijdenis. Ze waren actief in de gemeente. Ze waren misschien ambtsdrager. Maar na kortere of langere tijd ging het over. En nu zie je ze nauwelijks of nooit meer in de kerk. Of misschien hebben ze wel openlijk met alles van het geloof gebroken. En dat kan geweldig veel vragen en strijd oproepen. Zeker als je dat van dichtbij meemaakt. Hoe kan dat nu? Iemand van wie je zoveel verwachting had. Iemand die zo vol was van het geloof en de blijdschap van het geloof. Gemeente, deze gelijkenis laat ons zien dat dat kan. Er kan geloof en bekering en groei lijken te zijn. Maar dat zegt dus nog niet alles. Het kan soms meer zeggen over iemands verstand of iemands emoties dan over zijn hart. En uiteindelijk bleek het een tijdgeloof, niet het ware geloof. Kun je dat dan altijd meteen zien? Nee, gemeente. Soms misschien wel. Als je maar zo weinig hoort over berouw over de zonde of de noodzaak van het werk van Christus. Maar je kunt het niet altijd zien. Denk maar weer aan dat voorbeeld van Demas. Paulus, een apostel, had het blijkbaar niet gezien. Of toen de Heer Jezus vertelde dat een van zijn discipelen hem zou verraden, zei niemand: oh, dat is Judas, dat hadden we al wel gedacht. Daar denkt niemand aan. Of het tijdgeloof is, blijkt juist na een tijd pas. En vaak juist als er moeite komt, als het dienen van de Heer echt wat gaat kosten. Als je te maken krijgt met ziekte, of je baan verliest, of wat anders. De Heer Jezus zegt ergens: wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Gemeente, dit zaad op de steenachtige grond is een indringende waarschuwing voor ons allen. Zeker ook als ik denk dat ik de Here mag kennen. Dan komt de vraag tot ons vanmorgen: draagt het woord van de Here ook vrucht in ons leven? En wat doe ik als het dienen van de Here moeite met zich meebrengt? Ontloop ik dat? Wil ik daar niet van weten? Of aanvaard ik dat ook met blijdschap? En is er verdieping in mijn leven? Juist wat niet aan de buitenkant zichtbaar is, maar onder de grond. Als je alleen bent, in het gebedsleven en in de diepere kennis van mijzelf. Ja, zegt u, maar hoe kan ik dan weten of het bij mij geen tijdgeloof is? Een belangrijk verschil van het tijdgeloof met het ware geloof is dat wie de Heere echt lief heeft, die heeft last van zijn harde hart. En dat brengt je juist steeds meer bij de Heere. En wie de Heere werkelijk lief heeft, die wordt juist steeds meer afhankelijk van hem. Die heeft het steeds meer nodig om met de wortels dieper te graven en voedsel te ontvangen uit hem. En dan bid je juist veel om bewaring. Omdat als het van mij afhangt, ik inderdaad zou bezwijken in de verzoeking. En dan bid je ook om ontdekking aan de zonde die nog in je woont. Dat is ook een verschil met het schijngeloof. Dat iemand die de Heere niet echt kent, een hekel heeft aan vragen bij zijn geloof. En aan zelfonderzoek. Maar als het geloof echt is, kan dat leiden. En als je nu ziet hoe hard je hart is, ga daarmee naar de Heere toe. Ons natuurlijke hart wordt in deze gelijkenis vergeleken met zo'n keiharde rots. Maar wat in de gelijkenis nu niet gebeurt, en niet kan om zo te zeggen, dat kan bij de Heere wel. Dat die rots, dat mijn harde hart, wordt stuk gebroken, zodat er wel zaad kan groeien. En al ken je de Heere niet, of al zou het tot nu toe alleen maar tijdgeloof geweest zijn, dan nog kan de Heere dat veranderen en je het ware geloof geven. En daarom is dat gebed zo nodig. Doorgrond mijn hart. Zie of bij mij een schadelijke weg is. En als dat zo is, laat het me dan zien en leid mij op de eeuwige weg. Amen.